Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Goeiedag beste luisteraar, wat leuk dat jullie luisteren. Het gaat vandaag over de herziene NAG-standaard slaapproblemen. Ontzettend relevant voor huisarts om hierover te weten. Ik ben Femke Veldman, huisarts. En ik zit met twee mensen aan tafel die hier heel veel mee bezig zijn geweest in het kader van de herziening van deze standaard. En dat is ten eerste Samire Dame. Goeiedag.
Hallo.
Jij bent niet praktiserend huisarts. En je bent wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Huisartsgenootschap. En daarnaast zit Karen Witkamp. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Jij bent huisarts en kaderhuisarts GGZ in Amstelveen. Ooit gepromoveerd op depressie. Heeft natuurlijk wel ook hiermee te maken. Maar we gaan het nu echt hebben over de standaard slaapproblemen. We gaan hier de belangrijkste wijzigingen bespreken. En uiteraard verwijzen we naar de volledige standaard voor de volledigheid. En ook verwijs ik nog naar de podcast van september 2023... over chronische slapeloosheid. En dat ging over de fysiologische slaap als slaapdruk, 24-uursritme. En ook wel over slaaprestrictie als behandeling. Dus dat stukje, dat gaan we hier niet helemaal herhalen. Dat kan je daarin luisteren en daarin ook lezen in het huisartsenwetenschap. Nou, waar we het vandaag over gaan hebben, is we gaan het over de context hebben. Dan over de gedragsmatige interventie, over slaapmiddelen en slaapmedicatie in de laatste levensfase. Nou, hoe slaapproblemen bij mij heel vaak op spreekuur komt, is dat mensen al heel lang tobben met slaapproblemen. En ik ben benieuwd hoe jullie dan die angel eruit halen. Ze hebben alles al geprobeerd. Ze hebben alles al gelezen. En dan kloppen ze bij mij aan en dan heb ik meestal het idee van, hoe kan ik het nu nog oplossen? En dan lijkt het wel alsof slaappillen de enige mogelijkheid zijn. Als we het als eerste over de context gaan hebben, hoe kijken jullie dan naar zo'n patiënt die dan bij je komt met een langdurig probleem?
Ja, ik begrijp wel goed wat je bedoelt met dat gevoel van 1-0 achter staan en ik heb alles al geprobeerd. En je voelt als huisarts ook wel echt die druk dan. Zo, het probleem wat bij jou op de tafel wordt gelegd, los het op. Als eerste probeer ik even altijd achterover te gaan zitten en mijn rugleuning te voelen van mijn stoel. Ja. En toch eens te vertellen van, ik zie slaapproblemen wel als onderdeel van vaak wat meer in het leven. En dan vraag ik of mensen het goed vinden om wat verder te hebben over hoe hun leven daaruit ziet.
Ja, dus echt naar de context kijken. Ja, en dus het is goed om even voor de luisteraar te weten dat jij die dit nu beantwoordt. Jij bent dus Karen en jij bent de huisarts en kaderhuisarts GGZ. Dus even goed om dat te weten. Ja. En dan door. Dan wil je dus gaan weten van, wat is de context?
Ja, hoe ziet iemand zijn leven eruit? Van, heeft iemand een gezin? Wat doet iemand voor werk? Hoe is de stress in het leven van die persoon? Wat voor klachten heeft iemand nog meer? Maar ook hoe is de balans tussen werk, privé? Kan iemand nog een beetje bewegen, sporten? Het algemene gezondheid, het functioneren.
Ja, echt een plaatje krijgen.
Een plaatje maken, ja. Eigenlijk heb ik dan in mijn hoofd wel een beetje het spinnenweb van de positieve gezondheid. En probeer ik wel een beetje al die zes hokjes aan het licht te brengen.
Ja. En hoe reageren patiënten daarop?
Nou, soms wel van, maar ik wil graag toch wel slaappillen. Dus dat ze toch wel weer teruggaan naar hun probleem waar ze het over willen hebben. Nou, dan probeer ik weer opnieuw uit te leggen van, maar slaap is toch een onderdeel en vaak een symptoom van iets anders. Stress, klachten of problemen waar je over piekert kunnen hebben geleid tot slapeloosheid.
Ja, want het heet de standaard slaapproblemen. Maar slaapproblemen als diagnose aan zich, daar had je ook wel een mening over.
Persoonlijk als huisarts vind ik eigenlijk dat slapeloosheid wel vaak een symptoom is van iets anders. Ja. Het kan natuurlijk wel echt een ding op zich worden, hè, als iemand zo gefocust is op die slapeloosheid. Maar als je toch het verhaal en het puzzeltje compleet maakt waarin het is ontstaan, zie je toch heel vaak wel overbelasting of heel veel piekeren of angstklachten.
Ja. Ja.
En dat iemand echt een beetje bang wordt voor de nacht. Hè. Dan zie je wel, die nacht komt er weer aan. Ik kan vast weer niet slapen. Hoe moet het nou de dag daarna? Hoe kan ik dan weer overeind blijven en functioneren? Dus dat het eigenlijk een soort angst op zich wordt in iemands leven die vaak wat moeite heeft met ontspannen,
ja.
Met loslaten,
ja.
Controle.
Ja. Ja, mooi hoe je dat dan breder trekt naar de volledige context. Ook de comorbiditeiten speelt ook een belangrijke rol bij patiënten. Wat speelt er nog meer qua ziektebeelden? Veel medicatie voor comorbiditeiten, die hebben ook weer invloed op slaap. Waarbij er ook een aantal onverwachte voor mij bij zaten. Zoals een statine, een NSAID of een beta-blokker. Wil je daar nog verder iets over vertellen?
Ja, ik denk dat die medicatie, ik denk dat het goed is dat je daar bewust van bent in je achterhoofd. Hè, dat antidepressiva of Parkinson-medicatie of ADHD-medicatie of beta-blokkers of NSAID's, dat soms als bijwerking dus die slapeloosheid kan geven. Ik denk ook weer dat je dat een beetje moet relativeren. Dus als je heel duidelijk een start ziet van de slapeloosheid met de start van een nieuw medicijn, dat je daar dan bewust van moet zijn en ja. Dan mee kan nemen en kan denken aan een switch of stoppen van medicatie.
Ja. Karin, je had het net al in de context, had je het ook over... jij begon al over negatieve conditionering eigenlijk. Je noemde het woord niet zodanig, maar toch ook de angst om weer te gaan slapen. Lijkt me goed om naar het volgende punt te gaan, namelijk de gedragsmatige interventie. In de standaard wordt daar veel over gesproken. Kunnen jullie de luisterende huisarts en ook wel de luisterende praktijkondersteuner eens meenemen? Wat kan je als gedragsmatige interventie? Wat leg je uit en hoe pas je dat toe?
Ja, eigenlijk de gedragsmatige interventie begint met uitleggen waarom dat de beste aanpak is eigenlijk van het slaapprobleem. En dat is dus uitleggen wat Karin net ook noemde, van dat je eigenlijk door het slechte slapen al stress krijgt en negatieve gedachtes van, oh, ik slaap niet, hoe kan ik nou morgen goed functioneren? En ja, door die stress ga je alleen maar slechter slapen. Je gaat vervolgens je gedrag aanpassen en dutjes doen overdag, waardoor je 's avonds nog minder makkelijk in slaap valt. Dus dat zijn allemaal aanpassingen in je leefstijl die uiteindelijk het slaapprobleem dus in stand houden, terwijl je bedoeling daarbij is dat je het slaapprobleem op wil lossen. En eigenlijk die gedragsmatige behandeling is ervoor bedoeld om dat patroon eigenlijk te doorbreken en om weer een prettig gevoel te krijgen bij het naar bed gaan en vertrouwen te krijgen in dat je wel kan slapen. En dat is heel belangrijk om patiënten uit te leggen. En ja, en vervolgens kan je die gedragsmatige behandeling toepassen. En zal ik dan uitleggen waar die dan uit kan bestaan?
Ja, die behandelingen waar je dan naartoe kan verwijzen en zo komen we zo meteen op terug. Maar eerst nog even, je zit er met een patiënt in de spreekkamer. Je wil die patiënt meenemen in dit fenomeen dat je gedragsmatig iets kan aanpassen, dat er negatieve conditionering kan zijn. Kunnen jullie eens gewoon of voorbeelden of echt neem de luisterende huisarts even mee jouw spreekkamer in. Hoe leg je dat uit? Hoe pak je dat aan?
Ja, ik denk dat ik wel een voorbeeld weet. Mijn mensen die in bed liggen en ik moet gaan slapen, geef ik altijd aan van gaan slapen. Dat klinkt eigenlijk alsof je dat kan gaan doen. Alsof je daar echt zelf van, nou, ik ga dat doen. Maar slapen overkomt je. Dat is eigenlijk vooral loslaten. Daar heb je dus eigenlijk niet zo heel veel invloed op als mens. Je kan gaan lopen, je kan gaan werken, je kan gaan eten, maar je gaan slapen is een beetje een gek begrip. Dus letterlijk leg ik aan patiënten ook uit van dat kan je niet gaan doen. Ja, als je merkt dat het loslaten van de dag niet lukt, dat die slaperigheid in je ogen niet komt en je ligt te piekeren in bed en te draaien, ga er dan uit. Dus dan kom ik op de acties wat je dan moet gaan doen. Daar komen we zo op terug. Maar dat stukje met... Dat haal ik een beetje uit de ACT-theorie. Dat loslaten en dat accepteren. Dat is denk ik de eerste stap in de uitleg.
Ja, dat is wel mooi, ja. En de vicieuze cirkel, leg je die daar ook bij uit?
Ja, dus die vicieuze cirkel, hè, dus dat opzien tegen de nacht en die negatieve gedachten die daarbij komen. En juist ja, elke keer weer bangen worden voor wat er niet gaat lukken die nacht. Namelijk het slapen.
Ja.
En dat je daar zo in cirkeltjes in kan gaan ronddenken.
Want vervolgens kan je niet slapen.
Nou, en vervolgens word je ook weer en heb je ook een dag waarin je moe bent.
Ja.
Hoewel, als je daar echt op focust, hè, wat lukt er nou echt niet in die dag daarna, als je zo'n slechte nacht hebt gehad, kan je dat vaak wel weer relativeren.
Ja.
En zie je dat toch mensen best in staat zijn om die presentatie te geven of die belangrijke toets te doen. He, dus als je mensen dan die gedachten ook weer laat uitdagen van vertel eens, hoe gaat die dag dan? Dan kan je daar ook wel weer een soort relativering naar boven halen.
Ja.
Vaak.
Ja.
He, dus door echt voorbeelden te geven van wat is er dan misgegaan precies.
Ja.
Maar ook klopt het inderdaad wel dat je de hele nacht niet hebt geslapen? Dus om echt even in detail te gaan kijken naar die nachten.
Ja, inderdaad, dokter. Ik slaap de hele nacht niet. Ik heb echt maar 2 uur geslapen.
Ja, ja, ja. Nou ja, dan op zo'n moment kan je natuurlijk voor de volgende afspraak wel een dagboekje meegeven. Hè? Van, goh, laten we eens een keer echt een hele week bij gaan houden. Dat je 's ochtends opschrijft hoeveel je hebt kunnen slapen.
Ja.
Ja. Om een beetje inzicht te geven in wat er precies gebeurt.
Ja. Ja, wat ik ook wel merk is dat patiënten die komen op het moment dat het echt niet meer gaat. En dan is vers in het geheugen de afgelopen 2 nachten dat het niet gegaan is. Maar de week daarvoor bijvoorbeeld dat het ja, eigenlijk wel meeviel. Merk je dat ook?
Ja, ja, dus de urgentie is inderdaad echt van die afgelopen paar nachten. Als ik een hele drukke periode heb en mensen kunnen niet na 2 of 3 dagen bij mij op het spreekuur komen. Maar de assistente kan hem pas een afspraak geven 2 weken later. Dan zie je al een verschil.
Ja.
En dus dat
ja.
er soms wel wat, al wat relativering ja. is ja. gekomen. Ja.
Ja, kan me voorstellen.
Ja.
Ja. Ja. Dan bestaat er nog een ander soort probleem. Als mensen dus gaan slapen. Je zegt al, het werkwoord je gaat slapen als een activiteit. Dat moeten we eigenlijk niet zo zien. Mensen moeten dan gaan ontspannen om te kunnen slapen. Maar als iemand overdag alleen maar aan het jagen is geweest en door zonder ontspanning, dan schijnt dat die ontspanning in de avond ook veel minder goed lukt. Zeg je daar iets over in de spreekkamer?
Ja, ik denk dat het is natuurlijk een illusie om te zeggen van dat moet je niet doen overdag, hè, zoveel stress. Want ja, soms heb je gewoon zulke dagen dat je het vreselijk druk hebt. Maar dan ontstaat er dus een soort een verhoogd stressniveau, waardoor je slecht slaapt. En slecht slapen en opzien tegen de nacht. En als dat zo naar wordt voor mensen, dat slapen, dan kan je dat een beetje vergelijken met een angst voor iets anders. Dus mensen die bijvoorbeeld hoogtevrees hebben, die zijn heel bang voor hoogtes. Nou, mensen die heel slecht slapen kunnen ook bang zijn voor de nacht. Dus zo opzien dat ze niet kunnen slapen. En mensen die bang zijn voor hoogtes, die kunnen dat overwinnen door het aan te gaan. Hè, door wel op dat trappetje te gaan staan of een treetje hoger. Of een wandeling te maken langs een kleine afgrond. En die parallel probeer ik dan ook in de spreekkamer uit te leggen. Van, goh, hè, je ziet eigenlijk heel erg op tegen die nacht. Dus je bent een beetje bang dat het weer niet gaat lukken. Als een angst voor de nacht. Probeer dat ook maar gewoon te accepteren dat zo is. En ga maar in bed liggen en kijken wat er gebeurt. En als het niet lukt, zet een muziekje op of een hele saaie podcast zoals deze. Of iets anders. En kijk maar of je slaperig wordt. En als het niet lukt, nou, dan lukt het niet.
Ja.
Maar probeer dan terug te denken aan dat het heel vaak toch wel goed gaat de dag daarna. Hè?
Ja.
Dat het niet zo heel erg vreselijk misloopt.
Ja.
Ook als je een slechte nacht hebt.
Ja, dus dan zie je de angst voor het slapen eigenlijk als gewoon vergelijken met een soort fobie. En dat je het aan moet gaan.
Ja.
Ja, ja, dan heeft wat tijd nodig om die fobie te overwinnen natuurlijk. Maar het is wel een bepaalde manier om dat aan te pakken.
Ja.
Ja. Gewoon doen.
Ja. Gewoon, ja. Ja. Helaas.
Ja. Ja, en ik, nou ja, dat is een heel mooi antwoord, maar niet helemaal op mijn vraag. Maar wil ik nog even terug naar dat kunnen ontspannen. Je zegt al, ja, dat is een illusie om te kunnen ontspannen op sommige dagen. Sommige dagen zijn gewoon heel stressvol. En toch mag het denk ik nog wel wat aandacht krijgen om te weten als patiënt dat je een slaapprobleem hebt in de avond, dat het niet 's avonds lukt om te ontspannen. Dat het kan helpen om ook overdag momenten te hebben om even het jagen te stoppen. En daar ontspanning voor bewust in te plannen. Zodat je dus 's avonds ook beter kan ontspannen. Ik denk dat dat niet goed bekend is bij patiënten.
Nee, ik denk zeker dat daar meer aandacht voor kan zijn in de huidige tijden. Er zijn toch mensen heel veel geneigd om maar door te gaan. En zijn ze zich niet van bewust dat dat zo ver doorwerkt, ook in hun slaappatroon.
Ja. Ja, dus ontspan ook overdag.
Ja.
Goed, goed, we hebben het dus over gedragsmatige interventies. We hebben nu gehoord over de huisarts, wat de huisarts kan doen. En de praktijkondersteuner, wat vinden jullie daarvan? Wat zou die hierin kunnen of zelfs moeten doen?
Ik denk dat het een hele leuke rol is voor de POH-GGZ. Hè? Dus het is natuurlijk een veel voorkomend probleem in de huisartsenpraktijk. Dus ja, ik ben als huisarts wel van mening dat het bij uitstek een onderwerp is wat hoort ook bij de POH-GGZ. Ja, als veel voorkomende psychische problemen, milde psychische problemen. En het zou fijn zijn als daar de POH-GGZ ook scholing in krijgt om die interventies uit te voeren met patiënten.
Ja. Ja. Ja, want ik denk dat ze daar heel veel in kunnen. Hè? Als ze die scholing hebben gedaan, dan is dat denk ik echt een mooie taak voor een praktijkondersteuner.
Ja. Waarbij ik ook wel wil aanvullen dat niet elke patiënt in de huisartspraktijk behandeld hoeft te worden, maar dat er ook behandelmogelijkheden zijn in het sociale domein. Mm-hmm. Waar sommige patiënten misschien ook al voldoende aan hebben. Dus dat bijvoorbeeld zelfhulp, zijn er verschillende mogelijkheden voor, of er zijn slaapcursussen in de regio. Dus dat zijn ook wel opties die ook te overwegen zijn. Dus niet elke patiënt hoeft individuele begeleiding te krijgen.
Nee.
Ik denk dat het een heel actueel onderwerp is, hè? De sociale kaart. In hoeverre ben je als huisarts altijd op de hoogte van wat er precies voorhanden is in jouw regio? Dat is ontzettend ingewikkeld.
En super dynamisch.
En ik denk dat er, behalve dat de gedragsmatige begeleiding door de POH-GGZ, dat de POH-GGZ ook zich kan verdiepen in wat er beschikbaar is in de regio. Door contact te hebben met de nulde lijn, met sociaal domein of de thuiszorg. En te kijken wat is er beschikbaar in de regio.
Ja.
En daarnaast heb je landelijke initiatieven, websites en cursussen online.
Ja, en die staan in een bijlage bij de standaard ook toegevoegd.
Ja, er staan een aantal landelijk beschikbare voorbeelden inderdaad in opgenomen.
Ja, kan je een paar noemen?
Bijvoorbeeld een online behandelprogramma iSleep. Dat is echt in de Nederlandse huisartspraktijk onderzocht en effectief gevonden. En dat kan ook in de huisartspraktijk ingezet worden, waarbij de praktijkondersteuner dan begeleiding biedt. Mm-hmm. Maar patiënten kunnen het ook zonder begeleiding doen. En de oude, welbekende Telia-cursus is ook nu herschreven, eigenlijk als een boekvorm dan wel. Misschien voor veel mensen wat ouderwets, maar toch ook heel doeltreffend. Het enige wat daarbij wel opgemerkt moet worden is dat die zelfhulpmogelijkheden eigenlijk allemaal een vrij hoog taalniveau hebben. B2, dus patiënten die moeten wel een goede leesvaardigheid hebben om daar gebruik van te maken.
Oké. Goed, te vinden in de standaard. En misschien dus de praktijkondersteuner daarin aanzetten tot... dat hij het schema voor die regio van die huisarts compleet maakt. Ja. Nou, van deze gedragsmatige aanpak naar medicatie. Uiteraard, langdurig gebruik van slaapmiddelen willen we graag voorkomen. Soms is het gewoon wel echt heel lastig om dat te stoppen. Kunnen jullie ons praktisch meenemen in de adviezen in de standaard?
Ja, de grootste winst is te behalen bij de start van het voorschrijven. Zo weinig mogelijk voorschrijven. En als je toch voorschrijft, kortdurend. En dan ook meteen met de patiënt ook sowieso uitleg geven over wat je wil bereiken met de slaapmedicatie. En ook afspreken dat het maar voor korte duur is.
Namelijk, wat wil je bereiken met slaapmedicatie?
Ja, even voor het hele acute moment. Bijvoorbeeld iemand ligt in een scheiding en doet geen oog dicht. Nou, weet echt niet meer wat te doen. Dan is een slaapmiddel bedoeld om op dat moment de boel te doorbreken eigenlijk. En om weer tot rust te komen. Maar echt voor de korte termijn, omdat het ook voor de langere termijn doet het weinig. En dan... ja, is het gewoon geen oplossing. Dus ja, je moet het echt zo uitleggen dat het echt bedoeld is voor het korte, acute moment.
Ja. Ik denk dat je het nog iets stelliger kan doen in het begin. Van goh, hè, we zijn erop uitgekomen dat we het nu één keer voorschrijven. Je krijgt maximaal 5, misschien 10 tabletten mee. En ik schrijf geen herhalingen uit. En dus dat als het bij de start die spelregels duidelijk zijn, misschien een beetje keihard, maar zegt hij, in principe geef ik geen herhalingen mee, dan is er toch ruimte.
Ja.
En als die deur echt dicht zit, dan is het ook duidelijk.
Ja. Maar daar zit al een belangrijke winst. En als mensen eenmaal langdurig gebruiken, ja, dan zijn er verschillende methodes om ze te helpen om af te bouwen.
Jullie hebben het over minimale interventiestrategieën. Kan je wat strategieën noemen?
In de standaard staan 2 strategieën. Inderdaad, de minimale interventiestrategie. Dat is eigenlijk de welbekende stopbrief. En die is ook geschikt voor een projectmatige aanpak. Ook in samenwerking met de apotheker bijvoorbeeld ook. Kun je aan een groep mensen sturen.
Die is ook weer herzien, hè, die stopbrief.
Ja, de brief is vooral minder dwingend van opzet en wat meer geformuleerd als een uitnodiging om eens te gaan ervaren hoe het is om minder slaapmiddel te gebruiken. En hopelijk dus minder confronterend. Want er waren wel signalen dat de oude stopbrief nogal wat woede kon opwekken bij gebruikers.
Ja. Ja, dat is ook niet goed voor je slaap.
Nee, nee.
Heb jij nog aanvullingen over het stoppen?
Ja, ik denk dat dat mensen op verschillende manieren geattendeerd kunnen worden. En niet altijd is een brief... dat zou een goed plannetje kunnen zijn of een project. Maar dus door ook bijvoorbeeld op je website er wat over te vertellen... of af en toe in het spreekkamer toch even te laten vallen. Om mensen uit te nodigen, net als wat je kan doen bij stoppen met roken. Of andere gedragsveranderingen, toch eens mensen uit te nodigen. Hè? Bent u nieuwsgierig om het een keer over te hebben?
Ja.
Want ik denk dat het misschien wel beter voor u zou kunnen zijn... of dat de kwaliteit van uw slaap verbeterd kan worden als u minder zou gebruiken.
Ja.
Dus dat je het als uitnodiging af en toe eens laat vallen.
Ja, ja. Ja, over slaapmiddelen gesproken, er is in de standaard ook wat gewijzigd over specifieke middelen. Namelijk de antidepressiva en de ketiapine. Wat is het advies in de standaard?
Het advies is eigenlijk zoals het ook was, want dat stond wel in de vorige herziening ook, dat deze middelen niet worden aanbevolen bij de indicatie slapeloosheid. Er zijn allerlei redenen kunnen er zijn om die middelen wel te geven, maar niet voor de indicatie slapeloosheid. Eigenlijk vooral vanwege gebrek aan bewijs voor de effectiviteit. Terwijl eigenlijk beide geneesmiddelen best wel forse bijwerkingen kunnen hebben. Mm-hmm. Ook in de lage doseringen die je geeft bij slapeloosheid. Beide middelen zijn ook niet geregistreerd voor deze indicatie. En niet doen dus.
Helder.
Ja, ik denk dat het goed is om... Ik zie zelf als huisarts wel dat het regelmatig wordt voorgeschreven om mij heen. En dat het ook wel vanuit... tweede lijn, soms verpleeghuisartsen of psychiater. Dat het soms wel wordt geadviseerd bij ernstige slapeloosheid. Maar ik denk dat het heel goed is om te realiseren dat met name ketiapine een enorme effect heeft op de cholesterolprofiel.
Mm-hmm.
Dus dat mensen daar in ieder geval in hun risico omhoog gaan wat betreft cardiovasculaire bijwerkingen.
Oh ja, goed om te weten. Ja. Is het niet. Ja.
En het geeft ook forse gewichtstoename. Ook bij lage doseringen, echt wel 7% gewichtstoename. Dat is ook Het zijn toch best wel forse
nadelen. En dan heb je het ook over 25 milligram ketiapine, dat je dan al zoveel gewichtstoename kan hebben. Oh ja, ja. Ja. Oké. En de amitriptyline, die hoor je ook nog vaak. 10 milligram of zo voor de nacht. Hetzelfde verhaal, niet bewezen effectief.
Ja, ja, en ook toch wel potentieel ernstige bijwerkingen cardiovasculair. Het is ook geen voorkeursmiddel bij depressie zelfs. Dus wat dat betreft, dat is ook wel een extra argument om het dan ook niet off-label bij slapeloosheid alsnog te gaan adviseren. Maar er is ook geen bewijs voor effectiviteit.
Ja, helder. En dan nog het laatste stukje over medicatie, maar het gaat over het restless leg syndroom. Daar is wat veranderd in het advies.
Ja. Ja, bij restless legs is voortaan is dan de eerste keus pregabaline of gabapentine. Voorheen waren dat dopamine-agonisten. Dopamine-agonisten hebben als nadeel dat ze vrij vaak augmentatie geven. Dat betekent dat de klachten eigenlijk steeds eerder op de dag kunnen optreden of naar andere lichaamsdelen uitbreiden of steeds erger worden. En dat maakt dat de toepasbaarheid van die dopamine-agonisten soms wat laag is. En pregabaline en gabapentine hebben dat nadeel niet. En ze lijken verder qua effect op de restless legs vergelijkbaar. Dus in het algemeen start je dan daarmee met een lage dosering.
Ja, en die augmentatie, weet je, heb je cijfers hoe vaak dat voorkomt?
Er wordt gezegd ongeveer 30% van de patiënten krijgt augmentatie in de loop van enkele jaren dat ze dopamine-agonisten gebruiken.
Dat is een hoog percentage.
Ja, best wel. Ja. En het is natuurlijk een chronische kwaal. Dus je moet de medicatie soms wel langdurig gebruiken. Dus er lopen best wel veel mensen tegenaan.
Ja, helder.
Dus ook in de tweede lijn is die pregabaline en gabapentine echt ook eerste keus. We sluiten aan bij het beleid uit de tweede lijn.
Goed, ja, goed om te weten. Hey, en dan voor mij het laatste hoofdstuk wat ik zou willen bespreken. En dat gaat over slaapproblemen in de laatste levensfase. Ja, dat is echt wel, dat verdient wel een wat andere aanpak. Kunnen jullie de luisteraar meenemen hoe je dat dan aanpakt?
Nou, daar is eigenlijk verwezen naar een andere richtlijn, hè, van de palliatieve zorg Nederland. Het grootste verschil is natuurlijk gewoon de oorzaak. En de situatie is heel anders van die mensen die palliatief of terminaal zijn. Ja, dus dat er veel vaker ander soort problemen een rol spelen. Namelijk pijn en ongemak bij het liggen. Waarbij je eventueel de pijn moet behandelen. Of dan wel een ergotherapeut voor lichthoudingen erbij in kan schakelen. En als mensen heel veel in bed liggen, is er natuurlijk ook gewoon relatief weinig verschil tussen dag en nacht. En waarbij zowel overdag als 's nachts mensen in slaap vallen. Ja. Ja. Dus daar heb je, op dat vlak heb je dan eigenlijk gewoon een andere taak als huisarts.
Ja.
Om de kwaliteit van leven te verbeteren.
Ja. Ja. Hey, dan zijn we aan het eind gekomen van deze bespreking van de herziene standaard. Wat zijn jullie laatste belangrijke boodschappen om aan de huisarts mee te geven?
Ja, mijn belangrijke boodschap is denk ik dat ik, als een patiënt op je spreekuur staat met een kort consult van 10 à 15 minuten, kan je wel het gevoel hebben van, goh, hè, hoe ga ik dit doen en hoe moet ik dit oplossen voor deze patiënt. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is om toch te zien van, ja, het gaat om de context en slapeloosheid verdient tijd en aandacht. En dat wij als huisartsen bij uitstek in staat zijn om de context van het probleem en waarin het is ontstaan op tafel te leggen en de puzzel te leggen. En dan toch even voor jezelf pas op de plaats. Niet te snel een oplossing willen, maar eerst in gesprek waar komt het vandaan en hoe ziet iemand zijn plaatje daaruit.
Ja. Ja. En jij?
Ja, ik ben het helemaal met Karin eens om te beginnen. En ik denk ook, ik dacht even aan de patiënt die komt van, ik heb alles al geprobeerd. Laat je daar ook niet door van de wijs brengen en vraag eens uit van wat ze dan hebben geprobeerd en hoe dat is gegaan. En, want dat levert vast weer aanknopingspunten op om stappen verder te zetten en om de patiënt toch beter te helpen.
Wat nog goed is om te weten, we hebben het natuurlijk dus niet gehad over de fysiologie van de slaap. 24-uursritme, slaapdruk en ook een belangrijke methode, de slaaprestrictie. Nou, dat hebben we opzettelijk gedaan omdat er al een podcast over verschenen is, dus in september 2023. En ook daarbij een huisarts en wetenschap artikel. Dus dat is daarin allemaal terug te vinden en ook in de standaard en op thuisarts staat dat er allemaal bij. Ik kan alvast vertellen dat over 2 weken de nieuwe podcast verschijnt. In het kader van zomer is dat pas over 2 weken. En dat is een interview met Marloes Dankers over het voorschrijven van nieuwe medicatie in de eerste lijn. Hoe huisartsen daar tegenover staan, welke keuzes ze maken in dat voorschrijven. Dus tot die podcast en dames, ontzettend veel dank.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!